Leuk dat je luistert naar Onbehaarde Apen. We willen heel graag weten wat je van de podcast van NRC vindt. Je helpt ons enorm door op nrc.nl/podcastonderzoek een paar vragen te beantwoorden. Dank je wel.
Welkom. Wij zijn Onbehaarde Apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap.
Op zijn gemak scharrelt een muisje door het zaagsel in zijn hok. Hij snuffelt eens links, schuifelt wat verder, snuffelt eens rechts. In het zaagsel loopt ook een krekel, maar die vindt hij niet zo interessant. Dan gaat plotseling blauw licht aan in een dun kabeltje bovenop zijn hoofd. En direct valt hij agressief de krekel aan. Hij pakt hem, bijt hem, steeds opnieuw, slingert hem in het rond. En zodra dat blauwe lichtje uitgaat, scharrelt die muis weer rustig door.
Ik zit hier in de studio met Hendrik Spiering en Nicky Korteweg.
Hallo.
Hi.
Hey Nicky, jij vertelde hier een bijzonder verhaal over een muis. Wat gebeurde hier?
Nou, die muis die is zo verbouwd dat zijn hersenen, een bepaald gebied in zijn hersenen, gevoelig is voor licht. En dat is het gebied voor agressie. En zodra je daar dan een lichtje op schijnt, wordt die muis waanzinnig agressief en valt hij die krekel aan.
Het is dus zo dat deze muis is zo gemaakt. Het is niet zo dat elk hersendeel met licht te beïnvloeden is.
Nee, deze muis is inderdaad gemaakt in een lab door wetenschappers. Die hebben met genetische technieken een hersengebied gevoelig gemaakt voor licht. En als je daar dan met licht op schijnt, dan kun je het gedrag veranderen. Dus het is echt een manier om met licht een muis te besturen.
En dat licht komt er ook niet vanzelf, want in je verhaal had die muis een kabel op zijn hoofd. Het is niet, je kunt niet met een zaklamp van buiten, zeg maar, een lichtknopje aanzetten. Je moet er dichtbij komen. Hoe doen ze dat?
Ja, je kunt inderdaad met licht niet door een schedel heen schijnen. Dus ze moeten echt een gaatje boren in die schedel en daar dan een kabeltje in doen. En dat doen ze vaak met glasvezel, een glasvezelkabeltje erin. En als je daar dan met een laser doorheen schijnt, dan komt dat licht midden in het brein uit.
Dat krekeltje dat daar zat, dat de muis en krekel leefden vreedzaam samen, zoals in de verhaal van Toon Tellige bijna.
Ja.
Maar toen ging het licht aan. En wat gebeurde er toen?
Ja, toen werd die muis waanzinnig agressief en die begon die krekel aan te vallen en te bijten. En ik heb ook nog andere filmpjes gezien waarbij dat bij andere muizen gebeurt bijvoorbeeld, of bij zelfs een kunstkrekeltje. Dus zo'n muis wordt super agressief en die wil gewoon die krekel doodmaken.
In dit geval roept het agressie op, maar zou je ook andere hersengebieden of gedrag kunnen stimuleren?
Ja, je kan met deze techniek kun je echt alle soorten hersencellen die je wilt specifiek beïnvloeden. Dus heel gericht aansturen, precies het gedrag wat je wil onderzoeken.
En welk hersengebied was dat dan eigenlijk? Want is er dat is voor mij nieuw eigenlijk, dat er een hersengebied voor agressie is.
Ja, hier hadden ze de amygdala gevoelig gemaakt.
Dus een angst.
Agressiegebied. Ja. Ja.
Dus ja. Uit angst wordt hij agressief.
Maar Nicky, als ik dit allemaal bij elkaar optel. Een genetisch gemanipuleerd brein. Een kabel, een glasvezelkabel in je hoofd waar licht door schijnt. Gedrag dat wordt veranderd van het ene op het andere moment. Het klinkt wel een beetje alsof we in een science fiction film terecht zijn gekomen.
Absoluut, ja. Dit is echt, het is dus niet meer science fiction, want het is echt, het gebeurt in labs. En er worden allerlei diersoorten bestuurd met deze techniek, met licht. Dus ja, dat is zeker science fiction die waarheid aan het worden is.
Hoe heet deze techniek?
Optogenetica heet die.
En dan is opto licht?
Ja.
En genetica betekent dat je er dus echt genetische manipulatie voor nodig hebt om het te bewerkstelligen?
Ja. Je moet het dier, de hersencellen in het dier, moet je genetisch manipuleren om dit gedaan te krijgen.
Ja, want zijn dat dan, is dat die hele amygdala die dan gevoelig is voor licht? Of is dat een bepaald deel? Kan je het per cel doen? Hoe precies is dat?
Ja, je kan het per cel type doen. Ja, dus in dit specifieke geval hadden ze de centrale amygdala gevoelig gemaakt voor licht. Dus dat is een heel klein stukje van al een heel klein hersengebiedje. Dus dat is echt het allerbijzonderste van deze techniek, dat je heel gericht alleen de hersencellen kunt veranderen waar jij geïnteresseerd in bent.
Dus dit labmuisje was geboren als een gewone labmuis met een breintje zoals alle labmuizen hebben. Hoe hebben ze dat dan precies, die amygdala, gevoelig gekregen voor licht?
Ja, dat doen ze door een virus te gebruiken, een onschuldig verkoudheidsvirus. En dat kun je dan zo verbouwen dat het een gen met zich meedraagt met een eiwit wat gevoelig is voor licht. Dat komt weer uit een ander diertje. En met dat virus besmet je dan die muis, de hersenen van die muis. Maar het virus heb je ook, daar heb je ook een soort postcode aan gehangen, waardoor dat virus vooral in de hersencellen tot uiting komt waar het voor bedoeld is.
En dan kun je dus een adreslabel amygdala daaraan meegeven.
Ja, dus je besmet eigenlijk het hele brein met het virus. Maar door het adreslabeltje wat je meestuurt, komt dat eiwit alleen tot uiting in bijvoorbeeld de amygdala.
Ik kan me voorstellen dat sommige mensen die zich hoorden denken van dit is dierenmishandeling, welke zieke geest doet zoiets? En daarom is het denk ik wel even belangrijk te zeggen waarom je dat zou willen, zo specifiek een hersengebied gevoelig maken voor licht of onderzoeken. Want wat kun je ermee?
Het brein is natuurlijk het meest mysterieuze orgaan in ons hele lijf. En het is heel lang ontzettend moeilijk geweest om erachter te komen hoe het nou werkt. En vooral het levende brein. Kijk, een dood brein kan je nog in plakjes snijden en kijken hoe het in elkaar zit. Maar wat hersengebieden, hersencellen nou precies doen.
Ja, want daar gaat het natuurlijk om, over al die verschillende onderdeeltjes van al die verschillende hersendelen, hoe die dan met elkaar samenwerken tot één breinproductieproces
feite. Ja.
Want je zegt nou, er zijn speciale cellen die alleen in de amygdala zitten. En er zijn ook weer andere cellen die zitten dan weer in andere hersendelen. En ze kunnen dus, want op zich denk ik dan, met wat ik dan weet, denk ja, hè. Als je een muis bang wil maken, dan moet je hem op zijn amygdala drukken natuurlijk.
Ja,
dat wisten we al.
Dat wisten we al, ja. Precies, en er zijn ook wel technieken waarmee dat al gedaan is. Je kan bijvoorbeeld ook een elektrode in een brein doen en dan de stroom erop zetten. En dan, dan activeer je de hele amygdala bijvoorbeeld of een heel ander hersengebied. Maar dan weet je niet precies welke cellen dan. Gewoon alle cellen rondom die prikker die erin hebt gestopt, die worden dan actief. Of ze worden juist geremd. Dat is ook allemaal vaak nog heel onduidelijk. Wat er precies gebeurt, dat zie je daarmee niet. En met deze techniek kan je veel beter uit elkaar halen wat elke individuele cel doet.
En is het dan ook zo dat ze denken, god, we hebben nog ergens een hersengebied waar we niet zoveel van af weten. Laten we daar eens licht op schijnen. Zeg maar.
Ja, nou ja, je moet natuurlijk wel eerst weten welk adreslabel je dan voor die cellen moet gebruiken. Dus dat is al een puntje. Maar ja, in principe kan je alle hersencellen typen afgaan. Hoe het nou allemaal zit. Ja. Dus dat is ook.
Kijken wat er gebeurt.
Ja.
Als ik zou zeggen dat we nu dus eigenlijk een lichtknopje voor elk plekje in het brein hebben, daar is daarmee niets te veel gezegd.
Nee, het is echt een lichtknopje voor het brein, ja.
Hersenonderzoekers kunnen gewoon wat ze maar willen, welke vraag ze maar hebben. Ze kunnen nu, als ze maar dat precieze deel gevoelig kunnen maken, dan kunnen ze het onderzoeken.
Ja.
Het klinkt als een briljant stukje gereedschap, maar ook waarvoor heel veel stapjes voor nodig waren om dat zover te krijgen. Welke briljante geest bedenkt zoiets dat dit überhaupt mogelijk is en zorgt er dan ook voor dat het kan?
Ja, er zijn natuurlijk veel mensen die er aan meewerken aan zo'n techniek. Maar de uitvinder daarvan is Carl Dijsselrod. Die heeft daarvoor ook begin deze maand de Heinekenprijs voor gekregen hier in Nederland. En dat is echt een briljant onderzoeker. En ik heb al heel lang, wilde ik hem eigenlijk wel een keer spreken. Dus,
op jouw wensenlijstje.
Hij stond op mijn wensenlijstje. Dus toen hij deze Heinekenprijs won, dacht ik yes, nu ga ik hem interviewen.
En wat is het voor iemand? Uit welke tak van wetenschap komt hij?
Ja, dat is het interessante aan deze techniek, waar we het net al even over hadden. Die is natuurlijk opgebouwd uit allerlei verschillende disciplines. Biologie, optica, genetica, al die vakgebieden. En Dijsselrod zelf is eigenlijk een soort belichaming ook daarvan. Hij wilde eigenlijk schrijver worden. Maar uiteindelijk is hij biochemie gaan studeren aan Harvard, summa cum laude ook afgestudeerd. En daarna is hij geneeskunde gaan doen, want hij dacht ik wil hersenchirurg worden. En op de eerste dag van zijn medische stages, mensen die arts worden, die moeten altijd op alle vakgebieden stages lopen, kooschappen lopen. En hij werd geplaatst bij psychiatrie en hij vond het eigenlijk helemaal niks. Maar op de eerste dag daar had hij een ontmoeting met een patiënt die enorm in de war was. En hij zei dat was echt een levensveranderend moment.
But one of the doors was accidentally unlocked and a patient came bursting into the nurse's station and was standing right above me and was yelling at me with a very complicated altered reality that he was describing in a very agitated way. For some reason, I wasn't frightened or worried. I was just enthralled, really, both disturbed and enthralled. And I wanted to help him, but it was such a different view of humanity, one that I had never had before. And so it was a life changing moment.
Want hij vond het zo indrukwekkend hoe dat nou kon dat zo iemand een heel andere beleving heeft van de werkelijkheid dan hij. Door het brein, dat hij dacht, ik word psychiater. Dus hij is ook psychiater. Hij is één dag in de week, helpt die patiënten. En alle andere dagen van de week is hij onderzoeker in een fundamenteel lab. En ja, inmiddels heet hij bioengineer. Dus ja, hij is echt iemand die fysica en biochemie en biologie en genetica en alles combineert.
Maar je noemt hem nu een bioengineer. Dat klinkt ook al als iemand die, ja, zeg maar, over de traditionele grenzen van zijn vakgebied heen springt en van alles erbij plukt wat hij kan vinden.
Ja, hij plukt van alles bij elkaar. En die optogenetica ook. Dat is een samenraapsel van groene algen, blauw laserlicht, virussen en glasvezelkabeltjes. Ja, dat, hoe je daar opkomt, ik vind dat heel, heel wonderlijk.
Dus ik stel me zo voor, Dijsselrocht gaat met zijn winkelmandje door de genetica en door die biologie heen, plukt alles bij elkaar. Zijn hersenonderzoekers hem dankbaar?
Enorm dankbaar. Echt, ze noemen het Gods geschenk aan neurofysiologen. En dat is natuurlijk omdat zo lang dat brein zo mysterieus en ondoordringbaar was. En hiermee kunnen ze daar eindelijk letterlijk licht op werpen.
Ja, dat vind ik wel dat maakt het ook bijna geheimzinnig als metafoor ook. Omdat ja, de schedel is natuurlijk gesloten. Er komt nooit licht in, behalve als er iets misgaat.
Behalve en als dan, je een glasvezelkabel in
de. Ja, of bij deze techniek dan. En ja. Dan
het is nog niet zo lang geleden dat hersenonderzoek inderdaad dat je daar eerst de schedel doorheen moest voordat je iets kon bereiken.
Ja, want dat is, we leven wel in een tijd van enorme vooruitgang op dat gebied. Maar als je het nu wat groter bekijkt, dan is eigenlijk pas sinds de tweede helft van de 19e eeuw. En ik denk dat je de geschiedenis van hersenonderzoek in tweeën kan verdelen. Je hebt de functie van het brein, van wat doet wat. En je hebt de anatomie, dat ligt natuurlijk dicht bij elkaar. Maar bijvoorbeeld pas in 1880 of zo, is voor het eerst vastgesteld door natuurlijk moderne microscopische technieken, dat er zoiets als een zenuwcel bestond. En dat er dus die eindeloze vertakking, dat was volkomen nieuw. Dan kun je nu, het wordt nu op de lagere school onderwezen. En toen was dat ook, later heeft die man ook de Nobelprijs gekregen.
Ja, Ramon y Cajal.
Ja, die is het, ja. En, maar de functie, dat is denk ik de doorbraak in 1861. Ontmoette Paul Broca, een Franse arts, een jongen met een tragische hersenaandoening. Louis Le Borgne, maar zijn verzorgers kenden hem als Tan. Omdat dat het enige was wat hij nog kon zeggen. En hij was verder volkomen normaal. Hij kon denken, maar hij kon alleen niet meer praten. Dat moet echt een drama zijn geweest. Tegenwoordig zou je dan afasie zeggen. En door een ongelukkig toeval, maar voor de neurologie gelukkig, overleed die man, die jongen, een paar dagen later. En toen is de sectie op hem verricht. En toen zag Paul Broca dat hij dus een hersenbeschadiging had in wat we nu kennen, het gebied. Gebied van Broca.
En is dat eigenlijk de geboorte van, nu is dat ook heel normaal, dat je zo'n, dan krijg je een soort kaart van de hersenen te zien, dat er een beetje aangewezen wordt, nou ja, dat zit daar. Dat begint hier eigenlijk met
Broca.
Ja,
dat begint eigenlijk hier. Iets ouder is wat we wel kennen als de frenologie. daar hebben we nog steeds de wiskundeknobbel aan te danken. Maar dat was eigenlijk flauwekul. Ja, toen was het misschien wetenschappelijk, want het was een hypothese die ze aan het testen waren, zullen we maar zeggen. Maar het klopte gewoon niet. Dat er dus allemaal bulten op je hoofd zaten en dat bepaalde dan de functie van wat eronder zat. Maar dat was gewoon onzin.
Dit is zeg maar de verwetenschappelijking van dat idee.
Ja, vooral ook omdat er toen korte tijd daarna nog een andere patiënt opdook die hetzelfde had in hetzelfde gebied. Die kon dan geloof ik 5 woorden zeggen. Dus zo ontstond dat. En een paar jaar later was er een Duitser, Karl Wernicke. Het gebied van Wernicke. Dat is dan weer net een ander taalgebied. Dus dan zie je ook, die taal, die was natuurlijk heel duidelijk. Want iemand kon ineens niet meer praten. Hey, hij heeft een tumor in dat gebied. En zo in de Eerste Wereldoorlog is dat dan nog versneld, die kennis. Omdat er toen, ja, ook weer zo'n tragische kwestie. Heel veel soldaten met kogels in hun hoofd of een granaatscherf. En ja, dat is dan weer de andere kant. In de oude oorlog gingen die allemaal dood. Maar de medische zorg was weer zo ver dat die mannen ook weer konden blijven leven. Dus dan werd dat weer precies nagekeken met de röntgenstraling waar het zat. En zo bouwde zich dat dan op.
Maar je moest eigenlijk, er was het noodlot voor nodig. Voordat je, er moest iets stuk gaan door een tumor of door een kogel. Voordat je een beetje kon zien van wat dat gebied normaal gesproken deed.
Het was vrij grof. Ik bedoel, het ging niet op celniveau of zo. Dus je hebt dan die anatomie van die cellen. En dan er werden natuurlijk ook eindeloos plakjes van dat brein gemaakt. Hey, een ander soort cel. Er wordt nu nog wel eens een nieuwe hersenceltype ontdekt. Dus die kennis is echt niet makkelijk allemaal. En de grootste verdere stap is dan eigenlijk nog, zou je kunnen zeggen, dat er dan langzaam psychiatrische medicijnen komen. Bijvoorbeeld lithium. Een heel eenvoudige stof eigenlijk. Die helpt dan tegen bepaalde soorten van depressie. En dan krijg je een soort chemisch idee van wat er in dat brein afspeelt. En dat is natuurlijk nu met die antipsychotica en antidepressiva. Met allemaal die neurotransmitters worden dan gemanipuleerd. Ook op een vrij grove manier. Want er wordt gewoon een schep van die serotonine remmer. Wat is dan een antidepressiva? Door het brein gespoeld eigenlijk. En ja, dat werkt dan of het werkt niet. En
maar ja, het is vrij grof, zeg jij, omdat je dompelt het brein eigenlijk onder. Het is niet gericht op, de uitwerking is misschien wel gericht op iets. Je wil wel iets bewerkstelligen, maar de methode is nog steeds vrij grof.
Ja, en ik denk ook dat we hebben dus zo goed het gevoel van, oh ja, dan kunnen de mensen weten zoveel van het brein nu. En dat is natuurlijk ook wel zo. Maar als je alleen al denkt, iedereen kent wel iemand in zijn omgeving die wel eens zo'n medicijn nodig heeft. En de afstelling daarvan is zo moeilijk. Maar de laatste, 40 jaar is er wel grote vooruitgang. En dat is vooral te maken met fMRI en PET scans. Je hebt een aantal van die beeldvormende technieken. Dat je dus in het levende brein kan kijken. Maar dat is dan ook vaak weer hoeveel zuurstof verbruikt dat hersendeel. En dat kan je dan weer zien aan die scans.
En als je zegt hoeveel zuurstof verbruikt een hersendeel, dat klinkt ook als een verre afgeleide van wat je eigenlijk zou willen zien.
Ja, natuurlijk. Want je wil weten, wat doet die zenuwcel en hoe communiceert die met zijn buurman? Nou, wat je ziet is welke, het is alsof je een foto van uit de ruimte van de aarde. Je ziet daar CO2 verstookt worden. En daar probeer je dan de sociologie van de wereld uit te vissen, zeg maar.
Probeer de laatste verkiezingsuitslag te reconstrueren.
Ja.
Maar de situatie die je eigenlijk beschrijft is dat we een soort grove samenvattingen eigenlijk kregen van wat er ergens in een hersengebied gebeurde.
Ja, en misschien wel heel belangrijk, want wat ze natuurlijk vaak onderzoeken, we hebben die agressieve muis gezien. Ja, nu weten we dat dus met angst te maken kan hebben. En die angst die wordt weer geproduceerd, zullen we maar zeggen, door activiteit van die amygdala. Dat is vrij precies. Maar ja, je ziet ook, er is natuurlijk alle, als je naar mensen kijkt, want die Dijsselrot, die is ook psychiater. Dat vind ik eigenlijk fascinerend, dat hij dus zijn ogen heel erg gericht houdt op het uiteindelijke doel. En dat is toch het begrijpen van ons eigen brein. Niet van die muis, maar wat gaat er goed in ons brein? En vooral ook als psychiater, wat gaat er verkeerd? En hoe kunnen we dat genezen? En die kloof die bestaat gewoon nog enorm. Je hebt de psychologen. Die proberen van buitenaf het brein te beïnvloeden. En in feite, als je met iemand praat, probeer je al zijn brein te beïnvloeden. Maar wat er nou precies acuut gebeurt in dat brein, daar wel een grof idee van. Maar er zijn 80 miljard hersencellen.
Ja.
Maar dan wil ik wel terug naar die Duiserot inderdaad, die in de psychiatrie werkt. En die dus meer wil dan eigenlijk dan wat er kan. Want wat we kunnen is dus een beetje op afstand kijken naar wat er in dat brein gebeurt. Maar zijn ambities liggen hoger. Kun je ons meenemen, Nicky, in wat daar dan voor nodig is en hoe dat gaat? Hoe is dat gedachteproces gegaan bij Duiserot?
Ja, hij wil dus echt op celniveau kunnen begrijpen hoe dat nou werkt in die hersenen. Wat Hendrik net zei, de kennis is heel grof. We hebben een grof idee van welk hersengebied wat doet en wie met elkaar samenwerken. Maar wat de hersenonderzoekers en Duiserot ook het allerliefst wil weten is hoe dat dan op celniveau werkt. Dus met cellulaire resolutie zien wat er gebeurt in die hersenen. En ja, met dat idee in zijn achterhoofd heeft hij dit bedacht.
Dat kun je willen. Ik bedoel, ik kan dat ook op een goede zondagochtend zeggen. Wat nou mooi zou zijn, ja, is als dat zou kunnen. Maar
er zijn inderdaad al tientallen jaren heel veel wetenschappers die dat heel graag wilden.
Ja, ja.
Sterker nog, al 100 jaar geleden wisten ze dat er hersencellen waren. Maar wat dan het verband was met geheugen. Nu weten we dat een beetje. Maar
ja, misschien zou Ramon y Cajal het ook al wel gewild hebben.
Ja, dat weet ik wel zeker.
Maar waar begin je dan met die wens?
Ja, dat is ook weer een lang proces. Francis Crick van Watson en Crick, die de Nobelprijs hebben gekregen voor de ontdekking van de DNA, de dubbele helix van DNA, die heeft het al een tijdje eerder geopperd dat het misschien best wel mogelijk zou moeten zijn met genetische technieken om hersencellen gevoelig te maken voor licht. Want licht is heel snel en dan kun je, en zenuwcellen die werken ook heel snel. Die communicatie tussen hersencellen is heel snel. Dus hij dacht dat is misschien wel een hele goede manier om snel en gericht hersencellen te kunnen besturen. Maar ja, hoe dat dan moest, dat moesten dan de moleculaire biologen maar uitzoeken.
Want gevoelig is dan dat je ze tot activiteit aanzet.
Ja. Dat je ze prikkelt om
iets te doen, wat ze normaal doen.
Ja, om hun signaal door te geven aan de buurman eigenlijk. Dat is wat ze doen. Ja. Ja.
En wat een anatoom dan zegt, is dan vuurt de zenuwcel. Dat wil je eigenlijk bewerken. Dat je eigenlijk de trigger hebt, waarmee de trekker die je kan overhalen, zodat de zenuwcel vuurt. Stel ik me zo voor.
Ja, een elektrische vonk aan zijn buurman geeft, waardoor er weer een chemisch proces tot gang op stand komt. Want het is chemisch en elektrisch door elkaar.
Ja. Maar en er was ook al heel lang bekend dat er hele simpele organismen zijn die lichtgevoelige eiwitten hebben. Er is bijvoorbeeld een zoetwateralgje en dat heeft een lichtvlek, een soort primitief oog op zijn buitenkant. En als daar licht op schijnt, dan gaan er twee zweepstaartjes bewegen, waardoor die gaat zwemmen. Dus hij zwemt richting het licht. Nou, dat komt door een lichtgevoelig eiwit wat in dat vlekje zit. En dat eiwit, dat is eigenlijk een soort kanaaltje in de celwand van dat algje. Een algje is gewoon een eencellige. En in zijn buitenkant zitten dan allemaal kanaaltjes, een soort gaatjes. En die gaatjes zitten normaal dicht, maar als er dan licht op schijnt, dan gaan ze open en dan stromen er positief geladen deeltjes naar binnen. En daardoor gaan die zweepstaartjes bewegen. Nou, de lol is dat zenuwcellen, daar stromen ook positief geladen deeltjes in en uit. En als daar deeltjes in stromen, dan is dat het signaal voor een zenuwcel om te gaan vuren. Dus het idee van Duiserot was van ja, als ik nou dat kanaaltje in een hersencel kan zetten en er dan licht op schijnt, dan heb ik de aanknop.
Dat is eigenlijk het geniale idee. Dat hij iets had gelezen over die alg, neem ik maar reden.
Ja.
En dat hij dat verbond met hoe zenuwcellen werken. Want een alg is geen zenuwcel.
Nee. Ja, dat geniale idee en het idee hoe je dat dan bereikt. Want ja, dan moet je natuurlijk ook bedenken dat je dan daar een virus voor neemt en daar dat gen in stopt. En daarmee hersencellen besmet. Dus dat is een enorm lang proces geweest. Maar uiteindelijk in 2005 heeft hij kunnen laten zien dat werkt in een kweekbakje met hersencellen. Die hersencellen had hij zo genetisch gemanipuleerd dat ze dat kanaaltje maakten. En er scheen er een lampje op en bam, ze gingen aan.
Maar dat lijkt me dan al een heel significant moment. Dat je zeg maar dat idee hebt van die alg. En je krijgt het ook werkend, zeg maar. Je laat het principe zien. Dan heb je al een hele grote hobbel overwonnen.
Ja, zeker. En ik denk dat het in het lab van Dijsselrot ook echt wel een feestje was. Maar medewetenschappers die waren toch nog wel kritisch. Want ja, dan werkt het natuurlijk nog niet in een dier, zeg maar. Dat zijn allemaal vragen die je nog moet beantwoorden. Werkt dat dan in een dier? Is het niet giftig? Hoe krijg je het in godsnaam in die cellen? Kan dat brein wel tegen licht? Gaat er dan niks kapot? Dus er zijn echt ontzettend veel vragen die je dan nog moet beantwoorden voordat je daarmee een dier kan besturen.
It was 5 years of hard work to create optogenetics. A lot of different parts that had to be brought together. And the nerve-wracking part of it all was that until all the parts together and working, it wasn't really clear that the whole venture would be worthwhile at all. So it was very uncertain for many years.
Ja, zij beschrijft eigenlijk dat het nog een heikele weg was.
Zenuwslopend, zei hij.
Ja, zenuwslopend en totaal nog niet duidelijk of het überhaupt ooit wel zou lukken. Dus dat is ook wel echt een hele luxe positie als wetenschapper. Dat je gewoon budget krijgt en mensen om zoiets uit te zoeken.
Ja, maar hij steekt ook zijn nek uit om dat te gaan doen. Want voor hetzelfde geld is hij 10 jaar bezig met iets wat niet werkt.
Ja.
We hebben hier wel met iemand te maken die heel duidelijk weet wat hij wil. Want... ja, iemand die gefascineerd is door psychiatrie en hersenwetenschap, ja, die moet zich er maar toe zetten om zeg maar met genetica en met algen te gaan knutselen. Want dat zijn niet per se overlappende interesses. Dus hij gaat dat wel allemaal doen, omdat hij heel duidelijk weet wat hij wil.
Ja, hij heeft duidelijk, in zijn onderzoek is hij echt duidelijk gericht op fundamenteel hersenonderzoek. Echt gewoon de basis leren kennen van alles wat wij denken en doen.
En wat zit er dan... wanneer is het moment dat hij echt denkt van... ja, dit werkt in een brein, hier hebben we iets aan. Hoe lang duurt dat?
Ja, dat heeft dus nog wel 5 jaar geduurd. In 2009 is het echt gelukt om dat in een dier werken te krijgen, in een muis. En inmiddels hebben ze ook een uitknop gemaakt.
Een uitknop? Wat is dat dan?
Nou, dit is een aanknop, zeg maar. Je doet blauw licht aan en dan gaat de hersencel aan.
En dan doe je het licht uit en dan houdt die angst dat op
ja.
Om dat voorbeeld te noemen.
Ja, maar er zijn ook... ja, dus met een ander eiwit uit een oerbacterie, een Archaea-bacterie... die weer reageert op geel licht. Daarmee kan je dan juist weer hersencellen... zorgen dat ze niet meer actief zijn. Dus dan kun je juist een hersencel uitzetten.
Dus het wordt een totale lichtshow eigenlijk in die glasvezelkabel. Met blauw licht aan en dan kun je met geel licht kun je hem weer uitzetten.
Ja, of verschillende gebieden, meerdere kabels hier geel. Hè, dat remmen we, dat doen we aan.
Ja, want dan kan je natuurlijk ineens banen. Want daar nu, dat voorbeeld, dat blijft me maar in mijn hoofd zingen van die bange muis die dan agressief wordt. Maar je wil dan eigenlijk ook weten van hoe gaat het van die angst naar die motorische agressie, zeg maar.
Hoe gaat dat naar die kaken toe?
Ja, precies. Oh, zeg maar ja, wat. Ja. Ja. En dat is juist wat deze techniek heel erg mooi kan. Je kunt heel zo'n gedrag uitpluizen. Er zijn natuurlijk allerlei zenuwbanen. Hè? Inderdaad, de kaken, bijten, de angst, de motorische aansturing. En die kun je allemaal omst de beurt aan en uit zetten.
Ja, want hij heeft hier dus nog een visuele input nodig van die krekel. Als er geen krekel was, zou hij misschien niet agressief worden, omdat hij dan niet bang was.
Nou, jawel, hij valt echt van alles aan. Ook gewoon ook stilliggende dingetjes.
Zijn eigen eten.
Ja.
Is dat dan zeg maar de tweede fase voor Dijsselrot? Is dat hij dat allemaal gaat uitbreiden en uitwerken? Is dan zeg maar wordt de uitvinder Dijsselrot dan de toepasser?
Dijsselrot zeker, maar een heleboel labs wereldwijd ook. Deze agressieve muis was in een heel ander lab dan dat van Dijsselrot. Dus deze technologie is door heel veel mensen meegenomen uit het lab van Dijsselrot en weer aangepast op hun eigen onderzoeksvragen. Dus er gebeurt ontzettend veel mee. Ik denk dat ieder moleculair lab daar nu wel mee werkt. Ook andere diersoorten, ook niet hersenonderzoek, maakt hier ook gebruik van.
Is Dijsselrot dan nu geworden wat hij wilde worden? Namelijk een hersenonderzoeker? Is hij gestopt met uitvinden? En leunt hij achterover en kijkt hij gewoon wat er allemaal in het brein gebeurt?
Ja, dat zou je denken. Maar deze man die lijkt wel aan de lopende band dingen uit te vinden. Deze technologie is eigenlijk nog mooier geworden door een tweede uitvinding die hij heeft gedaan. En dat is een techniek om een muizenbrein helemaal doorzichtig te maken.
Doorzichtig?
Doorzichtig, ja. Als een soort glas. Normaal is natuurlijk een brein gewoon rozig.
Klinkt als een soort kunstproject bijna. Van, ja, we gaan het brein doorzichtig maken.
Het is ook een prachtige wilde zijn.
Kunstenaar ook weer.
Beetje een Damien Hirst-achtig, ja, werk.
Precies.
Ja, hij heeft ook een brein met diamanten bezet. Nee. Maar het is een techniek om het doorzichtig te maken. Met als doel natuurlijk ook weer om dan in zo'n doorzichtig brein helemaal te kunnen volgen hoe een hersencel loopt. Van zijn cellichaam tot het puntje van zijn uitloper.
Die is dan toch ook doorzichtig? Dus die zie je dan ook niet?
Nou, het mooie is, het is een manier. Dat brein bestaat uit vet en eiwit en DNA, even grof gezegd.
En daar kunnen we het mee doen.
Met deze, ja, daar doen we alles mee. Dat is intrigerend. Maar met deze techniek haal je het vet eruit en dat vervang je door een hydrogel. Een soort puddingachtig, gelatineachtig spulletje.
Maar dat is het draagselweefsel voor die hersencellen.
Of? Ja, dus je haalt dat draagsel weg, maar de eiwitten en het DNA blijft gewoon zitten. Dus dat kun je nog steeds aankleuren. Je kunt nog steeds zien welk gen in welk.
Maar dat is niet in een levend brein dan.
Nee, dat is dan in een doodbrein. Ja, ja, dat haal je dan.
Oh, ja.
Maar de combinatie hiervan, ja, zeg maar. Dus je bestudeert een muis of een fruitvlieg of een visje of een worm met deze techniek. En als je dat dan gedaan hebt, dan kun je daarna dat brein bekijken en ook nog dingen aankleuren en nog meer leren over die hersencellen.
Dus dat is echt een techniek om die hersenen te prepareren voor verder onderzoek eigenlijk.
Ja, om het te prepareren zodat je het kan aankleuren, ja, met alle kleuren van de regenboog die ze inmiddels tot hun beschikking hebben in de moleculaire labs. En dan, ja, dan kun je dan precies zien wat voor celtype het is en waarom die doet wat die doet.
En eigenlijk kun je zeggen, Hendrik, met dat onderscheid dat jij maakte tussen anatomie en het functionele hersenonderzoek in de geschiedenis, dat Dijsselrot daar zijn eigen uitvindingen voor allebei die takken, ja, van sport heeft gemaakt.
Ja, daar zit ik ook net aan te denken. Dat staan ook eigenlijk niet in verband met elkaar. Hoewel je zou denken, ja, handig, kan je met dat licht door dat doorzichtige, ja, brein sturen. Maar dat is dus niet relevant, want het is een dood brein.
Ja.
En dus inderdaad functie en anatomie.
Maar je kunt wel dat adreslabel dat je gebruikt om de bepaalde cellen in het levende brein gevoelig te maken. Kun je dan in het dode brein met datzelfde adreslabel die hersencellen een kleurtje geven. Dus dan kun je die informatie kun je over elkaar heen leggen.
Oh,
als,
ja,
ik het,
ja,
even,
precies, ja,
bij elkaar puzzel.
Nou, en ondertussen is Dijsselrot en allerlei andere onderzoekers over de hele wereld, die hebben ook die optogenetica verbeterd. Er zijn nog veel meer lichtgevoelige eiwitten. Je kunt tegenwoordig zelfs draadloos een muis besturen met ledlampjes die in het hoofd geïnjecteerd zijn. En ik zag ook al iets voorbij komen wat een beetje op een dimmer lijkt in plaats van een aan- en uitknop. Dus er wordt heel veel in nog verfijnd. En nu kunnen we daarmee dus echt in het levende brein hersencellen heel specifiek bestuderen en aan- en uitzetten. En zo in een dier kijken wat dat doet op zijn gedrag of bij de dingen die hij waarneemt of de dingen die hij leert.
Maar dan heb ik nog wel een vraag, want ik begrijp toch dat het een bepaald type hersencellen is die dan worden. Maar daar zijn er dan op een bepaalde plek natuurlijk wel duizenden van. Dus je kijkt niet naar individuele hersencellen, maar je kijkt naar toch een beetje een blob, een kleine blob. En die lig je dan aan en die gaat dan werken.
Ja, het is wel een specifieke blob, maar alle cellen die een bepaalde karakteristiek hebben, die kun je daarmee aankleuren. Als die verspreid zitten over het hele brein, ja, dan kijk je naar individuele cellen. Maar als ze allemaal met z'n allen op een kluitje zitten, dan kijk je naar hoe dat kluitje actief is.
Ja, want het zijn dus heel veel soorten hersencellen natuurlijk. Want we denken altijd hersencellen, dat is zo'n ster en dan loopt er nog van alles weg.
Maar ja, nee, er zijn ontzettend veel soorten. Ik weet niet eens meer, ik heb ooit gelezen dat er iets van 200 zijn, maar pin me er niet op vast.
200 verschillende soorten.
Maar zijn wel het niveau van witte en grijze stof ontstegen? Die simpele tweedeling. Dat was toch ooit de.
Ja, nou, grijze stof zijn hersencellen, toch?
Ja, grijze stof zijn de hersencellen, de cellichamen. En de witte stof, dat zijn de uitlopers daarvan, dus de zenuwbanen. Dus eigenlijk in de grijze stof zitten de meeste hersencellen.
Maar als ik op een pubquiz zou moeten invullen van hoeveel hersensoorten zijn er, dan zou ik. Ik kan me voorstellen dat ik het antwoord 2 had ingevuld en met de gedachte er is witte en grijze stof.
Ja.
Maar dat is dus een ik bedoel, de wereld die jij schetst is er eentje met een veelvoud aan verschillende types, ja, en cellen. Die, ja, dus allemaal ook individueel of in ieder geval in groepjes, in kleine netwerkjes, je kijkt naar kleine schakelcircuitjes misschien nu kan bestuderen.
Ja, ja en, maar de, het is ook weer zo dat de ene celtype, die schakelt ook weer een andere celtype aan. Het
ja,
is
precies.
Niet zo dat dus ze alleen met elkaar praten
nee,
natuurlijk.
Dus misschien kun je die dan ook, hè, de een met blauw ja. licht en de ander met geel licht. Ja, je kunt wel een heel netwerk uitpluizen.
Het is echt voor eeuwen werk.
Ja, ja. En we zijn er maar net begonnen.
We begonnen deze aflevering met die angstig agressieve muis. Maar ik ben wel benieuwd van op wat voor soort gebieden en gedragingen is dit inmiddels nog meer toegepast? Wat kunnen we nu begrijpen wat we eerst niet begrepen?
Ja, dat heeft echt geholpen bij het begrip van heel veel verschillende dingen. Beloning, angst, verslaving, dorst, eetgedrag, slaap- en waakgedrag, het geheugen, hallucinaties zelfs. En ook bijvoorbeeld anxiety, wat in het Engels anxiety heet, dat is een, ja, een soort gevoel van ongerustheid, een beetje stressachtig.
Ja, dat is toch angst, terwijl er niet een directe oorzaak voor is?
Ja, precies. Dus er staat niet echt een tijger voor je neus, maar
je bent wel bang dat hij om de hoek staat.
Ja, een soort ongerustheid, ja.
Maar kan ik hem gewoon vertalen naar een soort zorgen van kan ik de rekening wel betalen deze maand? En oh jee, weet je, van ik ben net mijn baan kwijt, weet je, dat soort grote zorgen.
Nou, laten we het even bij dieren houden. Dus, okay. Ja, dieren hebben...
Je bent een muis, je bent bang dat je het lab uitgestuurd wordt.
Nou, dit is natuurlijk alleen maar in dieren wordt dit gebruikt.
Ja.
En die anxiety, die angst, zeg maar, die hebben ze helemaal ontleed. Want er zitten heel veel kanten aan dat gedrag. Hè? Je hartslag gaat omhoog, je ademhaling gaat omhoog. Het gevoel is niet fijn, je voelt je rottig. Mensen die dat voelen, of dieren die dat voelen, die vermijden ook bepaalde situaties. Omdat je gewoon eerder denkt dat het misschien niet veilig is. En op al die gebieden speelt dat een rol. En met optogenetica hebben ze kunnen aantonen dat er één centraal gebied is wat dat aanstuurt. Maar dat er zeg maar een pad is wat de ademhaling regelt. En een pad is wat dat vervelende gevoel regelt. En een pad wat dat vermijden van de riskante situatie regelt.
Maar
die hebben
even,
ze allemaal apart aan en uitgezet. En die hebben dus ze hebben kunnen laten zien dat drie verschillende afdelingen zijn die allemaal op zichzelf anxiety veroorzaken. Maar je kunt dus ook ja, die hartslagverhoging bijvoorbeeld uitzetten, maar dan voel je nog steeds wel die angst van en het angstige gevoel.
Als je die muis bent.
Als je die muis bent.
Maar dat is heel bijzonder. Ik bedoel, van iets wat wij in ieder geval, ik ga toch weer naar mensen vertalen, want ik ben tenslotte een mens.
Nee, we hebben het over muizen.
Ja. Nee. maar het is een hele, dat gevoel, dat herken ik wel bij die muizen, dat is een heel compleet gevoel. Weet je, er komen allerlei dingen in samen. Maar met optogenetica kun je daar dus heel specifiek dingetjes van afsnijden of isoleren in hun eentje bekijken.
Ja, je kunt het helemaal fileren in al
dus
die afdelingen.
Je hebt één zelfs vaag angstig gevoel. En dankzij deze techniek en met een andere techniek zou dat bijzonder veel moeilijker zijn om het zo precies uit te pluizen. Want je zou ook met fMRI een vage angst kunnen kijken wat er dan gebeurt. Maar dat is denk ik te grof.
Ja, en je kan het niet uitzetten met fMRI.
Oh ja.
Dus je kan hier echt gericht.
Ja, dat is het natuurlijk.
Bij de muis hè, wel angstig. Maar hij vermijdt toch niet meer de enge situaties. Muizen bijvoorbeeld die vinden een hokje waar het licht in schijnt vinden ze eng. En een donker hokje vinden ze fijn. En angstige muizen zitten gewoon nog vaker in het donkere hokje dan gewoon normale muizen. Maar je kunt het dus zo, een muis zo angstig maken.
Op een bepaalde manier
maar
angstig
dat hij dan
maken,
toch in het licht gaat zitten. Ja, ja. Omdat je het uit hebt gezet met optogenetica.
Dus je hebt dan die vage emotie. En nu kan je dankzij die optogenetica kun je precies in het brein zeggen, dat bestaat dus uit dit, dat, zus en zo. En die zijn ook allemaal apart aan en uit te zetten.
Ja.
Dat is ongelooflijk.
Voor het onderzoek, ja.
Ja, want voor het onderzoek. Want ik ga
ja,
dan
maar
toch.
Als wij het met een lichtje aan en uit kunnen zetten, kun je ook voorstellen dat de variatie in die verschillende. De ene keer ben je net op een andere manier angstig dan de andere keer. Kan ook uit die samenstellende delen kunnen komen, natuurlijk.
Maar dan wil ik toch even terug naar die Dijsselrot uit het begin. Die stage loopt bij de afdeling psychiatrie. En die Dijsselrot die mensen wil helpen. Want dan vraag ik me af. Je kunt dit nu bij de muis laten zien. Maar kunnen we er ook mensen mee helpen? Want ik vind het moeilijk om voor te stellen dat we ja de techniek zelf, hè, met het genetisch manipuleren van hersencellen, dat we dat ooit gaan toepassen bij mensen.
Nee, dat ziet hij zelf ook nog niet zo 1, 2, 3 gebeuren. Zeker niet in hersenonderzoek. De techniek wordt wel gebruikt bij bijvoorbeeld een vorm van blindheid. Retinitis pigmentosa is dat. En daar sterven hersencellen af, zenuwcellen af in het oog die lichtgevoelig zijn. En dan kun je andere hersencellen, oogcellen, die nog wel daar aanwezig zijn, die kun je dan zo'n lichtgevoelig eiwitje laten opnemen, waardoor ze toch weer iets van licht zien. En dat is wel wat nu wordt uitgezocht, ook al bij mensen.
Het genetische manipulatiedeel van die techniek.
Ja, dat is eigenlijk een gentherapie.
Yeah.
Ja, dus je besmet de ogen met een virus met lichtgevoelig eiwit daarin. Dus dat is heel beperkt. Maar echt in de hersenen wordt dit nog niet toegepast. En dat zal ook echt niet zo snel gebeuren. Want daarvoor is gewoon nog veel te weinig hierover bekend. Over de hersenen zelf, maar ook over bijvoorbeeld zo'n algeeiwit. Wat doet dat dan in een mensenbrein? Dat is,
Maar er zijn wel vergelijkbare technieken met Parkinson en zelfs met depressie. Maar dan op een totaal andere manier met elektrodes die dan op een bepaald deel in het brein worden gezet. Die dan aangezet worden en dan wordt het ook weer precies uitgemeten hoe dat precies uitpakt. Zodat ze minder last van die symptomen hebben.
Ja, precies. Ja. En dat zijn ook best effectieve technieken. Vaak echt wel 2/3 van de mensen die knapt daarvan op bij depressie en Parkinson bijvoorbeeld. Dat is nog vrij ongericht eigenlijk, waar we het net over hadden. Ongeveer hier zet je dan de elektroden neer en dan zie je dat het werkt. En ja, het zal dus niet zo snel gebeuren dat met optogenetica dat nog veel gerichter zal worden. Daarvoor is echt nog veel te weinig bekend. Maar het helpt natuurlijk wel dit soort onderzoek om dan te weten waar je dan die elektroden nog beter zou kunnen zetten.
Het leidt aan angstigheid en het is zo erg dat je zo'n ingrijpende therapie moet volgen. Dan weet je precies op welke plekjes je moet prikken.
Ja.
Omdat een muizenbrein en een mensenbrein, het is wel een enorm verschil, maar het lijkt toch wel heel erg op elkaar.
Maar het mooie is eigenlijk, de techniek wordt dus niet nog gebruikt om bijvoorbeeld mensen met angststoornis of depressie te behandelen. Maar mensen die daaraan lijden, die hebben er toch wat aan, vertelde Dijsselrot. Want hij krijgt heel veel brieven van mensen die ongelooflijk gelukkig zijn om te weten dat de angst die zij voelen, gewoon die rottige psychiatrische aandoening eigenlijk die ze hebben, dat toch veroorzaakt wordt door een samenspel van cellen en zenuwen.
And they were so grateful that we had shown this biological, this explicit, concrete, cellular, biological underpinning of this state, because it's they and really all psychiatric patients have a very severe challenge in that many people don't understand how biological and physical the disorder actually is.
Ik vind het wel heel mooi wat Dijsselrot hier zegt, want het is eigenlijk de troost van kennis die hij beschrijft. Dat zodra je kan uitleggen aan mensen dat een bepaalde angstroute nou eenmaal zo is geprogrammeerd, of dat zenuwcellen nu eenmaal zo en zo reageren, dat er dat je daar, als je daar last van hebt, dat je daar toch een soort troost in kan vinden dat het zo is.
Ja, en ik kan me ook voorstellen dat het ook al helpt voor jezelf om te weten, ik voel me nu heel angstig en ongerust, maar dat is nergens voor nodig. Hè? En het is misschien gewoon iets in mijn hoofd wat dat veroorzaakt, dat het daardoor al minder angstig wordt.
Ja, ik kan me wel voorstellen dat is natuurlijk ook zo. Dat je dat troost biedt. Zoals je bij wijze van spreken ook denkt van ik voel me ziek, maar ik weet het komt door een bacterie. En dat geeft gewoon gevoel van dat je het verband voelt van hoe het veroorzaakt. Maar ik vind het aan de andere kant vind ik het ook eigenlijk. En ik snap het volkomen, hè, want zo in die wereld leven we nu nog. Maar tegelijkertijd is dat natuurlijk kennis. En die hebben we helemaal niet aan dit apparaatje te danken. Want in feite is dat sinds Broca is de groei van de kennis, dat er dus allerlei functionaliteiten in het brein zitten. En waar moet het anders vandaan komen, die angst, zeg maar. En ook door antidepressiva, antipsychotica. Dat helpt natuurlijk ook niet bij iedereen, dat snap ik ook wel. Maar het is toch duidelijk dat dat zeg maar het denken en het gedrag wordt geproduceerd door het brein.
Toch is er denk ik een verschil tussen mijn rotterige gevoel komt uit mijn brein. Dat is inderdaad nogal wiedes, want onze hele beleving van onszelf en de wereld komt uit ons brein.
Nou ja, maar, niet iedereen vindt dat nog. Er zijn ook mensen die denken dat het een soort algemene geest is.
Ja, vooruit. Maar even het idee van rotte gevoel komt uit je brein. Ja,
neem maar een pilletje, zeg maar.
Maar het gevoel is er dan nog steeds.
Maar toch is hoe preciezer je dat kan invullen en hoe duidelijker dat is. Even tussen aanhalingstekens, de wetenschap heeft laten zien waar een specifieke angst of ongerustheid of een andere aandoening precies zetelt, dat wel een extra laag toevoegt. Het is
de precisie, bedoel je?
De precisie daarvan. Ik denk dat in de mate waarvan van ik snap wel dat Dijssel dat soort e-mails krijgt en dat mensen
dat snap ik ook wel,
dat mensen dat denken van oh het is één ding om te zeggen we zijn ons brein en een ander ding om te zeggen van kijk angst is iets wat we heel goed begrijpen, we kunnen het opdelen in een fysiologische reactie van je hart en dit en dat en dat geeft wel grip. Denk ik.
Ja, nou het interessante is natuurlijk dat het troost biedt, kennelijk. Want zeker bij psychiatrische patiënten is altijd natuurlijk ook een soort schaamte. En dat is vaak een morele veroordeling nog uit het verre verleden. Terwijl ja, die dingen gebeuren gewoon. En ja, het wordt vaak gezien als je eigen schuld. Dan blijkt het dus gewoon. Vroeger was je depressief omdat je dan de neurotransmitters had niet goed. Zo wordt er dan soms over gesproken. En dat is natuurlijk een manier van praten waardoor je er afstand van kan nemen. En dat is een deel van het genezingsproces door er afstand van te nemen natuurlijk. Dus ja, het voegt iets toe in de precisie. Ja. Dat vind ik dat Lucas dat wel goed zegt, ja.
Nou, en de acceptatie misschien ook, hè? Acceptatie is natuurlijk ook...
Ja, maar dat hadden we toch ook al met al die antidepressiva. Dat was toch ook precies eigenlijk.
Dat stap je daar naartoe, ja.
Maar ik bedoel, dit is weer een andere categorie angststoornissen bijvoorbeeld. Die je ook dus nu in ieder geval een betere verklaring kan bieden dan degene die we hadden.
Ja, want een angststoornis is weer wat anders dan depressie. Dat is natuurlijk zo.
En daarin vind ik het wel mooi dat Dijsselrot dus eigenlijk... Ik blijf maar aan de stagiair Dijsselrot denken. Dan misschien toch de psychiatrische patiënt een beetje geholpen heeft. Misschien niet helemaal op de manier die hij toen kon voorzien of op de manier die hij misschien het liefst zou willen. Maar ja, door het geven van die kennis is hij daar toch een beetje in de buurt gekomen. Hoe zie jij dat?
Ja, zeker dat. Ik denk dat hem ook wel verrast heeft. En dat laat ook wel weer zien dat die twee kanten van hem, hè, het feit dat hij psychiater is en fundamenteel hersenonderzoeker, dat hij dan ook dat soort mails krijgt en dat hij daar dat hij dat zo bijzonder vindt, dat hij dat ook deelt. Dat zal ook niet iedere fundamentele hersenonderzoeker doen.
Maar hij vertelt het misschien ook aan zijn eigen patiënten natuurlijk.
Ja, nou dat zou nog kunnen, ja.
Nou, ik denk dat we met deze cirkelbeweging weer eigenlijk helemaal terug naar het begin van de carrière van Dijsselrot ook aan het einde gekomen zijn van deze aflevering. Nicky Korteweg, Hendrik Spiering, heel erg bedankt dat jullie hier kwamen vertellen over hersenwetenschap en optogenetica. Kim Kappendijk, bedankt voor de productie van deze aflevering. Mijn naam is Lucas Brouwers. De muziek die je hoort, die is ingespeeld door het Dudok Quartet. Wij zijn er volgende week weer. Tot dan!